Het is vrijdagavond. Het is 9 uur. Het is tijd voor Papa India 4, Alfa Alfa. Goedenavond en heel hartelijk welkom vanuit de radiostad Hilversum. Vanavond zijn wij weer in een groot deel van Nederland ontvangen via de repeater PI2 NOS op 430.125 MHz in de 70 centimeter band. Ook zijn we in de omgeving van Hilversum op 2 meter te horen op 145.325 MHz. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan een oplossing voor de uitzending op Korte Golf. Daar zijn we helaas nog niet QRV. Als je een keer niet via de ether naar ons kunt luisteren, is dat geen probleem. Je kunt ons ook horen via de livestream van PI2 NOS, via het YouTube-kanaal en via onze website pi4aa.nl.
Dit is Papa India 4, Alfa Alfa.
Op 18 april wordt de jaarlijkse verenigingsraad in Apeldoorn gehouden. Ditmaal voor de 76ste keer. De afgevaardigden van de afdelingen krijgen informatie over financiën, activiteiten van de commissies enzovoort. 6 voorstellen zullen deze dag in stemming worden gebracht. Voorstel 1, afdeling Etten-Leur. Ons voorstel is dat de Veron bij het AT gaat aandringen om betere handhaving van de geldende EMC-normering, waarmee volgens ons een deel van de huidige storingsproblemen opgelost kan worden. Voorstel 2, van de afdeling Bergen op Zoom. Het toegestaande zendvermogen wat gebezigd mag worden door de N-licentiehouder verhogen naar 100 watt. Voor de frequentiebanden 7.05 tot 7.1 en 14.0 tot 14.25 en 28.0 tot 29.7. Dan is er een voorstel 3 van de afdeling Bergen op Zoom. Een wijziging van de statuten, zodat in de toekomst convo's via e-mail verstuurd mogen worden naar de leden die kenbaar hebben gemaakt hier geen bezwaar tegen te hebben. Dan is er voorstel 4 van de afdeling Twente. Wij verzoeken het HB de stand op de hemradio in Frederikshaven in de toekomst aanzienlijk te professionaliseren en dat de inrichting hiervan een duidelijk beeld geeft van de Nederlandse zendamateurs. Voorstel 5 van Kanaalstreek. DVR draagt het hoofdbestuur op om alles aan te doen wat in haar vermogen ligt om te bevorderen dat er in Nederland en in CEPT-verband zo spoedig mogelijk een nieuwe categorie machtigingen wordt ingevoerd naar het voorbeeld van de British Foundation License. Ruim 10 jaar geleden is al eens een dergelijke poging gedaan. Agentschap Telecom wilde destijds niet unilateraal een nieuwe machtigingscategorie invoeren. Daarom zou de actie tenminste ook moeten bestaan uit het lobbyen bij de zusterverenigingen in IARU-verband en het AT vragen soortgelijke acties te ondernemen bij haar zusterorganisatie binnen CEPT-verband. Voorstel 6, afdeling Zaanstreek. De afdeling Zaanstreek stelt de VR voor het hoofdbestuur van de Veron te vragen in Electron meer artikelen te publiceren met betrekking tot besluiten, acties en plannen van het hoofdbestuur en van de ontwikkeling in het amateurwereld. Zowel nationaal als internationaal. Tot zover de 6 voorstellen. Op de website van de Veron vindt u uitvoerig de voorstellen met de motivatie. Laat uw afdeling weten hoe u erover denkt, zodat de afgevaardigden dit kunnen inbrengen.
Dit is Papa India 4, Alfa Alfa.
Soms zijn het exotische landen ver weg, of misschien wel zelden gehoorde landen dichtbij. De D-expedities die je de komende maand niet mag missen, hoor je hier in het PI4AA DX-nieuws.
Goedenavond iedereen, dit is het Papa India 4 Alfa Alfa DX-nieuws. Zoals u inmiddels al weet, zal ik me beperken tot de Korte Golf D-expedities in de komende maand, die mij zijn opgevallen, en natuurlijk de D-expedities die door Nederlanders en of in het Koninkrijk der Nederlanden worden ondernomen. Zoals ik vorige maand al rapporteerde, zit Peter, Papa Alpha 1 Lima Papa, een aantal maanden in Suriname. Zijn call daar is Papa Zulu 5 Lima Papa en de modus zijn SSB en zogeheten digimodus. Op dit moment heb ik nog maar 3 spots van Peter kunnen ontdekken. 2 op 10 meter met PSK 31 en PSK 63 en 1 op 20 meter met RTTY. Kom op Peter, dat kan beter. Tot 13 april verblijft November Kilo 8 Oscar op Bonaire en is daar te werk als Papa Juliet 4 November Kilo Oscar op 20, 10 en misschien 40 meter. Hij geeft aan wel QRP te zijn. Van 12 tot en met 17 april is Papa Juliet 7 / Kilo 4 Bravo Delta Romeo actief vanaf Sint Maarten op 10 tot 40 meter in SSB en digitale modus. Interessant is dat er sprake is van een zogeheten Portable Solar Backpack Operation. Oftewel, een operatie die met zonne-energie wordt gevoed. Ik ben benieuwd. Alhoewel ik het niet via de reguliere kanalen kon achterhalen, trof ik afgelopen maandagavond Papa Juliet 2 / Papa Alpha 1 Charlie Charlie aan op 20 meter. Later was hij ook nog even hoorbaar op 40 meter. Ton is op Curaçao omdat hij met de contestgroep Papa Juliet 2 Tango meedeed tijdens de CQ-WPX SSB contest. Die was afgelopen weekend. Tot hoe lang Ton op Curaçao blijft, weet ik niet, maar wellicht viert hij de paasdagen ook nog op Curaçao. Medio april wordt er door een grote groep een expeditie ondernomen naar de Spratly-eilanden. De expedities naar de Spratly-eilanden worden vaak als beladen ervaren. Een reden daarvoor is dat de eilanden betwist gebied zijn tussen, let op, Vietnam, Brunei, China, Taiwan, Maleisië en de Filipijnen. Een andere reden is dat er in 1983, toen Spratly het meest gewilde DXC-land was, er twee, ik meen Duitse amateurs, zijn omgekomen als gevolg van beschietingen, nog voordat ze aan land konden komen. Het heeft, als ik me goed herinner, ertoe geleid dat Spratly een periode van de DXC-lijst is geschrapt om te voorkomen dat er nog meer slachtoffers zouden vallen. Hoe het ook zij, deze maand wordt Spratly vanuit Filipijns perspectief geactiveerd met de call Delta X-Ray 0 Papa. Ze geven aan op alle banden actief te zijn met twee stations. De voorbereidingen van de expeditie zijn te volgen op Facebook onder DX0P2015. Dat is Delta X-Ray 0 Papa 2015 aan elkaar. Nu we het toch over eilanden hebben. Vandaag en morgen zou Papa Quebec 0 Tango, dat is Trinidad Island, niet te verwarren met Trinidad, op alle banden te werken moeten zijn. Trinidad Island ligt circa 1200 kilometer van de oostkust van Brazilië. De groep geeft aan dat 160 meter speciale aandacht krijgt. Voor velen dichtbij, maar voor anderen weer ver weg. Foxtrot 4 Hotel Alpha Uniform en Foxtrot 4 Foxtrot Echo Tango gaan op paasexpeditie naar Monaco. De banden zijn 10 tot 40 meter SSB in RTTY en focus ligt op 12 en 10 meter als de propagatie het toestaat. Een andere paasexpeditie in Europa is Tango Kilo / India Whisky 5 Echo Lima Alpha in Corsica. Hij geeft aan voornamelijk in CW actief te zijn op 10 tot en met 40 meter met een vertical en 100 watt. QSL verloopt via een homecall. Tot zover het Papa India 4 Alpha Alpha DX nieuws. Laat ons weten of je een van de genoemde stations hebt gewerkt door te mailen naar redactie@papaindia4alphaalpha.nl. Iedereen prettige paasdagen toegewenst en tot de volgende keer.
Dit is Papa India 4, Alpha Alpha.
Zoals sommigen weten die het 3DV-gebeuren een beetje volgen, wordt er door Dave Rowe en anderen in die groep geëxperimenteerd met codec 2 op lagere bitrates dan de voor 3DV gebruikelijke 1600 bit per seconde. De grote vraag is waarom je zoiets zou willen. De meeste digitale modi klinken niet bepaald mooi en 3DV ook zeker niet, alhoewel het wel goed verstaanbaar is. In de eerste plaats is tijdens de experimenten gezocht naar een manier om bits te besparen die zo min mogelijk invloed heeft op de klankkwaliteit. 3DV klonk al niet mooi, maar het is er niet heel erg op achteruit gegaan. In de tweede plaats is er een eenvoudig vraagstuk. Welke voordelen bieden de huidige digitale modi, D-Star en DMR, in simplex mode boven gewoon FM of zelfs SSB? Uiteindelijk in de praktijk niets. DMR kan bijvoorbeeld volgens de standaard repeaters hebben die op één frequentie zenden en ontvangen, maar dat wordt nergens toegepast. D-Star biedt theoretisch twee keer zoveel kanaal in hetzelfde stukje spectrum als FM, maar ook dat wordt in de praktijk niet gebruikt. Bij Tetra wordt de repeater op één frequentiemode wel gebruikt, maar er zijn dan ook weer bijna geen centamateurs die Tetra gebruiken. Bovendien heeft dat een belangrijk nadeel. Het gemiddelde vermogen daalt, in het geval van Tetra, wel met 75%. Er is echter een uitweg, zoals iedereen die wel eens naar CW gegrepen heeft, om dat Q zo te maken dat in SSB of wat dat betreft FM niet ging, weet, is dat er een verband is tussen signaal-ruisverhouding en de hoeveelheid informatie per seconde die er over een bepaald kanaal mogelijk is bij een bepaalde bandbreedte. Als de ruis dus toeneemt, dan daalt dus de hoeveelheid data die overgedragen kan worden in dezelfde bandbreedte. Nu komt het aan op een strijd tussen onze oren en techniek. Is het mogelijk om met een smalbandige digitale mode een kuur zo te maken waarbij ook een goede luisteraar niets zinnigs meer kan halen uit een FM of SSB signaal? En zo ja, hoeveel slechter mag de signaal-ruisverhouding dan zijn? Dave Rowe heeft berekend dat hij met codec 2 en een GMSK modem 10 dB beter verwacht te presteren dan FM. In andere woorden, codec 2 en GMSK kunnen met 1/10 van het vermogen dezelfde verbinding maken als met FM mogelijk is. En er zijn natuurlijk nog vele manieren om daar naar te kijken. Dan komt natuurlijk wel de eeuwige klacht over digital voice terug. Het klinkt zo lelijk. Dat is waar. Of laat ik het anders zeggen, ik ben het daar wel mee eens. De vraag is of dat belangrijk is in dergelijke situaties. Een FM-signaal op de rand van het detecteerbare is ook verre van mooi. En hetzelfde geldt voor SSB. Dus, alhoewel het waar is dat codec 2 niet mooi klinkt, is het in mijn ogen niet heel belangrijk als de keuze eerder is of je überhaupt wel een verbinding kan maken. Natuurlijk is het niet fijn om voor iedere digitale mode weer een complete set transceivers te kopen. Vanuit dat oogpunt is het dan ook het beste als je aan een bestaande FM-set een kastje kan hangen en op die manier mee kan doen. Om echter helemaal het onderste uit de kan te halen qua signaal, is het beter om in een SDR direct toegang te hebben tot de I- en Q-termen van het signaal. Al met al lijkt dit de eerste ontwikkeling waarbij digital voice ook qua bereik of efficiency het beter zou kunnen doen dan FM. Maar er is nog helemaal niets. Nou ja, de codec en het modem zijn natuurlijk bestaande technologie. Dus Dave's uitspraak dat er dit jaar een prototype te verwachten is, zou wel eens haalbaar kunnen zijn.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
Een radioamateur doet het vanuit zijn shack. Korte golf, ATV, EME of misschien wel iets heel innovatiefs. Ken jij al die leuke projecten en andere aspecten van onze radiohobby? Iedere maand reist PI4AA het land in, op jacht naar de leukste wetenswaardigheden over onze radiohobby. Geen mast is ons te hoog, geen nieuws dat ons ontgaat. Dit is het PI4AA Radio Report. Vandaag in de uitzending hebben wij te gast Guus. En Guus is papa Echo 1, papa Lima Mike. En als het over digital voice gaat, dan is Guus iemand die daar heel veel van weet en vanavond met ons gaat praten. Hartelijk welkom, Guus.
Dankjewel.
Misschien kun je even kort jezelf introduceren. Jij bent al een tijdje bezig met een product, dat noemt men DV Mega. Dat klopt toch, hè?
Ja, dat klopt helemaal. Ik ben in 2012 begonnen met D-Star. En van daaruit is interesse gewekt voor de digitale modulatie. De digital voice, moet ik zeggen.
Dat is de algemene noemer, hè?
Dat is de algemene noemer.
Dat is al een tijdje geleden begonnen en daar ontwikkel je nu nog steeds aan door. DV Mega is het sleutelwoord daarin. En misschien kun je even vertellen hoe en wanneer dat ontstaan is en wat het ongeveer is.
Het is ontstaan in mei 2013 ongeveer. Ik heb destijds een GMSK modem aangeschaft van Dutchstar. En van daaruit dacht ik van, ja, ik wil er wel iets meer mee doen. Alleen het was destijds allemaal gebaseerd op de PIC-controller. En wil je het, en dat was mijn bedoeling, het uitdragen zodat er meerdere mensen daarmee aan de slag kunnen. Was naar mijn idee een PIC-controller wat te moeilijk, omdat je er speciale hardware voor nodig hebt om te programmeren. En het communiceert via een echte USB-poort. En dat is, laten we zo zeggen, een stukje moeilijker programmeren dan via een serieel poort.
Ja.
Dus ben ik op zoek, ben eigenlijk bij de Arduino uitgekomen. De keuze is erop gevallen omdat die eenvoudig te programmeren zijn. middels een USB-kabel. Dus dat is in feite het enige wat je nodig hebt. Je verbindt het bord met een USB-kabel. En je kan je geschreven software naar het bordje toe kopiëren.
En dat is iets wat iedereen in huis heeft, denk ik. Hè? Een USB-aansluiting op zijn PC. Daar is eigenlijk als eerste in ontstaan een digitale mode, digital voice mode, D-Star. Dat heb je zelf ontwikkeld, hè?
Ja, dat klopt. Snel voelde ik wel van, de behoefte aan zo'n hotspot thuis is groot. Alleen, ja, niet iedereen wil daar een transceiver voor opofferen. En het vermogen van zo'n transceiver is ook vaak veel te veel. Dus heb ik daar een micro-radiootje voor ontwikkeld. Ja. Gebaseerd op de ADF7021. En van daaruit ook weer een module die 1-op-1 op de Raspberry past. En dat is natuurlijk ook een product wat hartstikke populair aan het worden is.
Ja, er zijn dus twee varianten, namelijk een Arduino en een Raspberry versie in die tijd.
Klopt, ja. De Arduino versie is een shield wat je op je Arduino plugt en dan met de USB-poort aan je PC of aan je Raspberry verbindt. Hè. Dus dat is niet echt een specifieke Raspberry versie. En na veel verzoeken is er een Raspberry versie ontwikkeld. En daarmee is het één geheel geworden. Je hebt je Raspberry met erop de DV Mega radio hotspot. Je sluit hem aan op je internetverbinding. Ja. En je hebt je privé hotspotje voor in en om huis.
Nou is er veel meer aan de hand inmiddels. Want D-Star is iets wat we vaak horen, ook al langer bestaat. En het was eigenlijk het eerste digital voice systeem wat populair werd in ieder geval in Nederland. Het systeem van ICOM. We komen nu in een situatie dat er meerdere systemen heel populair worden. DMR is iets wat heel veel in Nederland is uitgerold. We hebben al een bijna 20-tal DMR-repeaters in het land. En er is natuurlijk nog een systeem, dat is System Fusion van Jesu. En jij bent daar ook mee aan de slag gegaan. Misschien kun je even iets vertellen over de drie verschillende systemen en waar we vooral rekening mee moeten houden, waar de verschillen zitten.
Ja, D-Star, DMR Fusion, het lijken drie heel verschillende systemen. Toch in het hart, in de techniek, is dat niet zo. Ze hebben een gemeenschappelijk onderdeel en dat is de AMBE3000. Dat is de vocoder. En de vocoder die maakt van je analoog audio, dus van je microfoonsignaal en het terugkomend luidsprekersignaal, een digitale datastroom die dus via je radio te versturen is. Om kort aan te geven hoe krachtig die AMBE is, die maakt van 128.000 bitjes per seconde, maakt die 2.400 bitjes per seconde. En dat is dan de data die we via de radio moeten versturen om aan de andere kant netjes weer spraak terug te krijgen.
Precies. Dat is een combinatie van compressie dus en ook het weglaten van stukjes in het geluid die eigenlijk niet belangrijk zijn om goed verstaanbaar te blijven.
Exact. Pak een bandbreedte van 300 tot 3600 hertz. Wordt heel strak gefilterd en dat stukje focust de AMBE zich op. En de AMBE is het centrale deel van de drie soorten. Ik spreek niet over modulatiesoorten, maar ook de drie digitale modes. Die maken namelijk alle drie de gebruik van. Ze werken wel in een andere mode, maar het is hetzelfde component. En als je dan bijvoorbeeld naar D-Star kijkt, dan is D-Star chemisch K-modulatie. Het verstuurt 4800 bits per seconde. En in die 4800 bits zit dan de spraak. En er zit de errorcorrectie. En heel kort, de errorcorrectie is een stukje informatie die iets vertelt hoe de data die bedoeld is te versturen eruit zou moeten zien. Die FEC die geeft de mogelijkheid om daarna, als er wat bitjes beschadigd zijn door wat ruis of fading of wat dan ook, om die te kunnen herstellen.
Precies. En je noemde GMSK als modulatie, als digitale modulatie. GMSK is eigenlijk ook de techniek die gebruikt wordt bij GSM.
Klopt, ja, GSM.
En hoe zit dat dan bij DMR?
Bij DMR is het 4FSK. En 4FSK, 2FSK, dat kent iedereen nog wel uit de packettijd. Maar in de APRS-wereld heb je dus AFSK, wat eigenlijk ook een soort van 2FSK is. Dus je hebt een bepaalde frequentie. Ga je een stapje naar links, dan is het 0. Ga je een stapje naar rechts, is het 1.
Ja.
Bij 4FSK kennen ze twee stapjes naar links en twee stapjes naar rechts.
Vier toestanden.
Vier toestanden. En in die vier toestanden kun je dus twee bits versturen. Eén toestand is 0,0, de andere is 0,1. De derde toestand is 1,0 en de vierde toestand is 1,1. Waarmee je dus in één frequentiestap twee keer zoveel informatie kunt versturen.
Dus dat zijn D-Star en DMR, maar dan heb je ook nog System Fusion van Jesu.
Ja, System Fusion van Jesu die maakt gebruik van 4 CFM en in feite is dat precies hetzelfde als 4 FSK. Echter, bij 4 FSK in geval van DMR is het eerste stapje naar boven ongeveer 600 hertz. En het tweede stapje naar boven is 1800 hertz. Bij 4 CFM zit het eerste stapje op ongeveer 1 kHz en het tweede stapje op 3 kHz. Dus die is gewoon een stukje breder.
Dat betekent dus ook automatisch dat de bandbreedte groter is.
De bandbreedte is groter. Bij D-Star en DMR's bandbreedte 6,25 kHz. Bij Fusion 12,5 kHz.
Okay.
Een groot verschil is dat D-Star en Fusion maken gebruik van FDMA. Dat wil dus zeggen dat jij één kanaal ter beschikking hebt.
Een spraakkanaal. Dus
binnen, ja, één spraak of datakanaal. Bij DMR maak je gebruik van TDMA. Dus er wordt tijd opgedeeld in tijdsloten. En elk tijdslot heeft dan 30 milliseconden. Dat wil dus zeggen dat je op tijdslot 1 data kunt versturen voor spraakkanaal 1. En op tijdslot 2 de data kunt stoppen voor spraakkanaal 2. Dat maakt het mogelijk met 1 repeater in veel gevallen zoals wij het kennen, 2 gesprekken te voeren.
Ja, nu hoor je erg veel vragen over het algemeen van mensen die zeggen van, maar waarom nou al die verschillende systemen? Kun je daar een antwoord op geven?
Ik kan er een visie op geven. Het eerste is dat het bij een zendamateur in het bloed zit om te experimenteren, nieuwe experimenten te doen. Van daaruit zijn we natuurlijk van analoog naar D-Star gegaan. En DMR is vanuit de professionele wereld gezien als een standaard die binnen onze amateurband kan werken en is men daarmee aan het experimenteren gegaan. Als je dan kijkt naar Fusion, in feite is DMR nooit bedoeld geweest voor de amateurwereld, maar is er wel zeer geschikt voor. D-Star en Fusion daarentegen, Fusion van Jesu, die zijn echt gemaakt op de amateurwereld. En er zitten ook zaken in, bijvoorbeeld bij Jesu, dat je een fotootje kan versturen.
Men heeft er echt functies aan toegevoegd die voor de radioamateur interessant zijn.
Waarmee ze onderscheid willen en mogelijk ook wel kunnen maken ten opzichte van een andere mode. Want uiteindelijk zijn het toch grote bedrijven die erachter staan die de boterham dan willen verdienen.
Okay. Nou is het zo dat als we kijken naar de techniek waar jij je mee bezighoudt, de digitale voice techniek, die ondersteunt inmiddels al een langere tijd D-Star. Ja, je bent eigenlijk ook al heel ver gevorderd met het DMR-proces.
Ja, dat klopt. Het stukje DMR-spraak heb ik erin zitten. De bedoeling is dat er een heel groot stuk van het DMR-protocol, DMR-specificatie, ondersteund gaat worden. We hebben als amateur lang niet alles nodig wat er binnenin zit. Maar op dit moment is het zo dat hetgeen wat ik voor D-Star gedaan heb, een hotspot gemaakt en een transceiver aan het maken ben, dat ook voor DMR gaat gebeuren.
Ja, dus, nu is het zo dat in Nederland eigenlijk nog niet heel veel activiteit te vinden is omtrent het systeem wat Jesu bedacht heeft. Dat heet System Fusion. Maar die mogelijkheden zijn er ook, hè, in jouw product.
Ja, die mogelijkheden zijn er ook. Op dit moment heb ik er nog niet veel aan gedaan, anders dan gekeken of de hardware die ik heb Fusion kan ondersteunen. En dat is zo. En daar blijft het bij. Onze zuidburen in België, die zijn wat verder met Fusion. Alleen dat gaat van mij nu uit niet echt de functie hebben. Maar is zo dadelijk als D-Star en DMR in een stadium zijn dat het stabiel werkt, ik zeker naar Fusion ga kijken.
Okay. Denk je ook nog aan andere eventuele modus?
Niet echt modus, denk ik op dit moment wel. Omdat de chip, de radiochip 2 FSK ondersteunt zo om een stukje APRS, eventueel een winlink-achtig iets. Dat behoort tot de mogelijkheden.
Okay.
Ik weet dat het kan en als ik tijd over heb, daar graag wat mee doen.
Ja, oké. Okay. Nou, dan is er op dit moment dus een oplossing die eigenlijk alle digitale modus ondersteunt. Ik vraag voorzichtig nog even, zit er ook een kans in dat er iets analoogs in mogelijk wordt?
De vraag die wordt vaker gesteld. De chip waar ik nu gebruik van maak, die ondersteunt geen analoge modus. Waar ik wel in mijn achterhoofd mee speel, is dat het mainboard wat straks in de DVMega transceiver komt, om daar een soort van extensie connector op te maken, zodat ik altijd een module bij kan pluggen die analoge communicatie mogelijk maakt. Ja, je zou je voor kunnen stellen dat je dan een soort van uitbreidingsbordje maakt met een VF-UF module erop, die je zo in de DVMega transceiver bij kan pluggen, waardoor je wel analoog kan communiceren. En ja, de rest is software. De transceiver wordt voorzien van een 2,5 inch LCD touchscreen met een grote dial, keuzeknop en een volumeknop. Voor de rest van de functionaliteit wordt de bediening vastgelegd in de software. Dus dat is altijd nog mogelijk dan.
En niet onbelangrijk, made in Holland.
Made in Holland.
Juist. Oké. Goed, Guus. Er is van alles te lezen over de DV Mega. Misschien kun je even vertellen waar we dat kunnen vinden.
Het leukste is om te lezen wat andere mensen schrijven. En dan zoek je op Google op DV Mega. Dan vind je een bakken informatie. Op mijn eigen website www.dvmega.aurea.nl. Aurea spel je als A-U-R-I-A. Daar staat het een en ander te lezen over de modules die ik op dit moment klaar heb en die ook via de website te bestellen zijn.
Oké, Guus. Ik herhaal nog even de website. Dat is dvmega.aurea.nl. Deze URL kun je later ook terugvinden op onze website pi4aa.nl. Weer een URL. Guus, ik wil je hartelijk danken. Wij gaan zeker nog van jou horen en we volgen de ontwikkeling met veel belangstelling. Wellicht dat je in een later stadium, als het allemaal nog verder gevorderd is, nog eens een keer ons bij kunt praten over de stand van zaken.
Ja, dat doe ik heel graag. Er zijn verschillende punten nog lezingen in het land, maar ik meld mij als er weer nieuwe zaken zijn.
Dankjewel, Guus.
Oké, dankjewel.
Dit is Papa India 4, Alpha Alpha.
Wat nu volgt is een bijdrage van Tonko, NL9551, in het kader van de PI4AA-column.
Ik zit in mijn shack. Voor me ligt een foto, welke is genomen op 15 juli jongstleden, om even over 3:30 middags. Op deze foto staat de televisietoren van Smilde, gefotografeerd tussen de huizen door, vlakbij die toren, en die foto geeft me een huiveringwekkend beeld van een net afbrekende mast. De top van die mast valt op een afstandje van de toren verticaal naar beneden en slaat naar later blijkt een krater van ruim 10 meter diepte in de grond. Het restant van de mast breekt ook juist af en kantelt net om. Diezelfde dag gaat er ook in de toren van Lopik iets mis. Ook die raakt in elk geval buiten gebruik, waarop een enorm deel van Nederland vrijwel geen tv of radio meer kan ontvangen, een groot gedeelte van het mobiele telefoonverkeer uitvalt, dataverkeer via computernetwerken langdurig verstoord raakt en onze overheid dus ineens vrijwel niets had kunnen beginnen als dit werkelijk een op dat moment door velen gevreesde terroristische aanslag zou zijn geweest. Tot mijn grote verbazing ging iedereen, toen dit laatste als onjuist was vastgesteld, snel weer over tot de orde van de dag, met mogelijk als enige uitzondering het gezeur over de middengolfzender op 747 kHz, welke nu ineens voor een poosje, hoera, weer wel Radio 1 mocht weergeven. Ook van Veron VSDA zijde bleef het, behalve wat onderlinge rampcurso's op repeaters, toch snel weer erg rustig. En daarom wil ik voorstellen nog even de Daresregels onder de aandacht te mogen brengen. Ze staan in elk geval in Electron beschreven in het mei-nummer op pagina 219. Ik moedig dan ook Daresleden aan een standaard berichtenformulier afdrukbaar op de website van PI4RCG te zetten. Een tabelletje van noodfrequenties nationaal en internationaal op deze website te zetten of misschien er een sticker van te maken. Nog eens serieus te bevorderen dat iedere amateur minstens langdurig kan luisteren en ook kortere tijd kan zenden vanaf accu's. Waarbij eerder genoemd berichtenformulier trouwens erg helpt om onnodig lang zenden en dus excessief stroomgebruik te voorkomen. Bij de regering te promoten dat wij radioamateurs hun aanspreekpunt kunnen zijn bij rampen, net zoals bleek bij Katrina in New Orleans, de tsunamis in Azië, als ook recent weer in Fukushima. Een trainingsschema voor radioamateurs daadwerkelijk in gang te zetten en dit in overleg en met participatie van de overheid, waarbij we en passant een enorm stuk goodwill kunnen krijgen bij diezelfde overheid voor onze eigen toekomst als spin-off. En door voorlichting te geven verder te voorkomen dat we in Nederland over dergelijke initiatieven al te lacherig blijven doen over dit soort serieuze zaken. En ik zeg dit met name omdat ik onder andere ooit radiotelegrafist was in militaire dienst en toch ook in vredestijd met een plotselinge gebeurtenis werd geconfronteerd die, hoewel op veel kleinere schaal, direct internationaal ingrijpen wel nodig maakte. En dat heeft me later doen realiseren hoe belangrijk het is je procedures in je hoofd te hebben en ook te hebben geleerd initiatief te tonen. En doen amateurs dat niet juist heel goed? Wie lacht niet die een amateur beziet, spreekt in deze boekdelen. Wat mijzelf overkwam, past niet in deze bijdrage op het net, maar wil ik in een eyeball cue zo wel eens vertellen. Dit was November Lima 9551, Tonko.
Dit is Papa India 4, Alpha Alpha.
De Raspberry Pi is in een paar jaar tijd een groot succes geworden. Het apparaatje is overal goed gevallen, maar het lijkt wel of centamateurs nog net een iets grotere liefde voor het dingetje, amper groter dan een pakje sigaretten hebben, dan andere mensen. Dat komt omdat het apparaatje zeer veelzijdig is en niet duur. En omdat centamateurs van nature al een aantal werkjes hebben voor het computertje waar het dingetje geknipt voor is. Doordat de apparaatjes zo massaal verkocht zijn, is er ook heel erg veel kant-en-klare software voor gekomen. Voor degenen die de Raspberry Pi nog niet kennen, waar hebben we het over? De Raspberry Pi is een volwaardige computer. Dat wil zeggen, op de nieuwste versie, de B2, met quad-core processor, kan het volwaardige besturingssysteem Ubuntu draaien en binnenkort ook Windows 10. Toetsenbord en een grootbeeldmonitor eraan en je ziet het verschil zo goed als niet met een desktop PC die bijna 10 keer zo duur is en bijna 20 keer zoveel stroom verbruikt en die misschien wel een paar honderd keer zoveel ruimte in beslag neemt. De belangrijkste voordelen van het apparaatje zijn in eerste instantie het geringe stroomverbruik. Dat wil zeggen de versie B1 die gebruikt 2,2 watt, de versie B2 iets meer, maar nog altijd bijzonder weinig. En door dat kleine stroomverbruik wordt hij nauwelijks warm. Er zitten verder geen bewegende delen in, nou ja, die ventilator die is dus niet nodig. En in plaats van een harde schijf zit er een micro SD kaartje in, zoals dat bij een mobiele telefoon of een fotocamera het geval is. Het aardige daarvan is, als je het kaartje eruit haalt en een andere erin stopt, dan zit er op slag een ander besturingssysteem in. Dus dat is ook reuze handig. En je kunt ze on the fly verwisselen. Het superkleine formaat is ook een belangrijk voordeel, maar het belangrijkste voordeel is wel de prijs. Het computertje kost tussen de 35 en 40 euro. Daar komt dan nog 7,50 euro bij voor een behuizingtje, een vergelijkbaar bedrag voor een lichtnetadapter en nog zoiets voor het fotokaartje. Maar dan heb je ook een complete PC. Je kunt er een monitor aanhangen, maar als je het ding een werkje laat doen voor je, dan is het hoe dan ook praktischer om het computertje op afstand te gebruiken. Ik heb er meerdere onder een weinig gebruikte tafel geplakt met dubbelzijdig tape en ik bedien ze vanaf mijn grote PC. Er is zoals gezegd inmiddels een grote hoeveelheid software voor beschikbaar gekomen voor die Raspberry en met name ook amateursoftware. Ik doe in het laatste gedeelte een kleine greep uit dit aanbod. Let wel, dit zijn kant-en-klaar geïnstalleerde concepten. Er is meer, maar dan ben je zelf verantwoordelijk voor de installatie. Een redelijk veel gebruikte mogelijkheid is om aan het computertje een touchscreen display toe te voegen en een DVB-T-stick. Je hebt dan met de juiste software een ontvanger die afhankelijk van de gebruikte stick tussen ongeveer 25 MHz en 2,3 GHz kan ontvangen. Heel populair is ook om de Raspberry Pi te gebruiken voor Echolink. Dat kan om er QSO's mee te maken, maar ook als gateway voor Echolink bijvoorbeeld naar een repeater toe. Ik heb op PI4AA al eerder zo'n concept beschreven. Dat was toen met SVX-Link software. Er zijn daarnaast nog meer mogelijkheden, bijvoorbeeld het programma de Linkbox. En sinds deze week weet ik dat er ook een image beschikbaar is voor het programma AllStarLink op de Raspberry Pi. Ook IRLP is overigens beschikbaar. Een andere populaire toepassing is de Raspberry Pi te gebruiken als controller voor een analoge of een digitale repeater of voor een D-Star hotspot. Bij een kleine inventarisatie kom ik onder andere nog kant-en-klare en uiteraard gratis oplossingen tegen voor een Packet Radio BBS, een Whisperbaken, Slow Scan TV, gebruikmakend van de speciale Raspberry Pi camera. Er zijn meerdere mogelijkheden voor APRS, iGates, zowel alleen luisteren als zenden en ontvangen. D-RADS, dat is een communicatiepakket voor D-Star. Remote besturing voor diverse zendontvangers. Nou, diverse TNC's voor Packet. Het is maar een kleine greep hoor. Maar de meest opmerkelijke toepassing vind ik toch wel om de software een zendsignaal te laten opwekken. Dat met een paar milliwatt uit een van de besturingspoorten van de Raspi komt. Er is inmiddels software voor een stereo FM zender. Verder zijn er meerdere toepassingen voor Whisper en voor SSTV. En er is zelfs een amateur die op deze manier software heeft gemaakt om SSB te kunnen zenden. Hij maakte daarmee met die paar milliwatt een QSO, terwijl hij de WebSDR van Twente als ontvanger gebruikte. Er is verder geen hardware nodig om het ding als zender te laten werken. De zendfrequentie is bij al deze toepassingen instelbaar tussen 0 en 250 MHz.
Dit is Papa India 4, Alpha Alpha.
Op 4 mei vindt in Nederland de nationale herdenking plaats van hen die in de oorlog zijn omgekomen. Ook op lokaal niveau zullen de gevallenen worden herdacht. Tijdens de oorlog zijn radiocentamateurs in het verzet bezig geweest met het opzetten en onderhouden van illegale activiteiten. In veel gevallen hadden hun activiteiten te maken met een vorm van communicatie. Helaas zijn door verraad veel radiocentamateurs in die periode gevangen genomen en ter dood veroordeeld. Ter nagedachtenis van de gevallen radiocentamateurs is door de Nederlandse radiovereniging Veron in 1953 een gedenkteken onthuld. Elke 5 jaar wordt bij dit monument door het hoofdbestuur van de Veron officiële herdenking gehouden. Sinds enkele jaren neemt ook de zusterorganisatie van de Veron, de VZA, hieraan deel. Op maandag 4 mei om 8 uur vindt ook deze officiële herdenking weer plaats. Het monument staat op het terrein van de KPN Broadcast Service in Hilversum. Het adres is Witte Kruislaan 47 in Hilversum. Ter nagedachtenis van de bevrijding van ons land in mei 1945 wordt er door een aantal zendamateurs uit Gelderland 8 bijzondere roepletters in de lucht gebracht. In de periode van 1 mei tot en met 28 mei. Het gaat om de roepletters PA45 Free, PB45 Free, PC45 Free, PD45 Free, PE45 Free, PF45 Free, PG45 Free en PH45 Free. Daarnaast brengen ze in het weekend van 16 op 17 mei de speciale roepnaam PA45 Freedom in de lucht. QSL-kaarten worden via het bureau verzonden. Er is ook een digitaal certificaat beschikbaar. Op zaterdag 11 april is er weer de 30ste Radio Vlooienmarkt in het dorpshuis Eendmande van 9 tot 3 uur. De toegang is gratis met een ruime parkeermogelijkheid. Organisator is de Veron afdeling Friesland. En in verband met de 30ste keer organiseren ze een zelfbouwtentoonstelling en informatiestands van diverse interessegroepen. U wordt van harte uitgenodigd. Op zaterdag 25 april wordt de VHF-dag gehouden in Apeldoorn. De VHF-dag zal dit jaar samen met de Interessedag Amateursatellieten gehouden worden. Het adres is het Denksportcentrum Apeldoorn, Dubbelbeek 24 in Apeldoorn. Lezingen worden gehouden over veilige afstand voor SHF-antennes, digitale amateurtelevisie, digitale mobiele radio en deep space probes. Wilt u deelnemen aan deze dag? Even vooraf opgeven bij PA5 Kilo Mike, apenstaartje veron.nl in verband met de catering. Regionale contesten. Wereldamateur Radiodag 2015 wordt gehouden op 18 april. Iedere 18e april wordt radioamateurs wereldwijd actief op de radiobanden om de Wereldamateur Radiodag te vieren. Het was precies op deze dag in 1925 dat de Internationale Amateur Radio Union werd opgericht in Parijs. Het wordt weer mooi weer voor vossenjachten. Op vrijdag 3 en zaterdag 4 april wordt in Bad Kreuznach de Internationale Deutsche Meisterschaften im Fokshoring und Internationale Deutsche Springmeisterschaften gehouden. Op zaterdag 11 april vanaf 2 uur een IRDF 2 meter vossenjacht in Lommel in België. De samenkomst is Lortingsweg 21 in Lommel. Op zondag 12 april vanaf 12.30 uur 30 een 80 meter fokshoringjacht. De duur is 2 uur. De start op de parkeerplaats bij het Pannenkoekenhuis Doornseweg 23 in Woudenberg. Op zondag 19 april een 2 meter fokshoring in Assen. Door Jaap de Jong, P1CHN en Gerard Nieboer, PA1AT, wordt op zondag 19 april aanstaande een fokshoring georganiseerd op de 2 meter band. De start zal zijn om 12 uur bij de Bontewever, Stadsbroek 17 in Assen. Op zaterdag 25 april een vossenjacht met 10 zenders voor de 80 meter en 2 meter band in Halteren-Holtwijk in Duitsland. De aanvang is 2 uur. De locatie is wederom restaurant Uilenhof, Holtwijkerstraat 420 in Duitsland. Ook op zaterdag in België een 80 meter vossenjacht in Haarbeke. De locatie is Eikenstraat aan de molen Graverdomein. De aanvang is 1 uur. Een 80 meter vossenjacht is er op zondag 26 april in Gent, in het Citadelpark.
PI4AA is de verenigingszender van de Veron, de vereniging voor experimenteel radioonderzoek in Nederland. Voor meer informatie over PI4AA kunt u terecht op onze website pi4aa.nl. Voor meer informatie over de Veron en het radiozendamateurisme in het algemeen kunt u terecht op de site www.veron.nl. Aan de uitzendingen van PI4AA wordt meegewerkt door de volgende mensen. Misha, PA1OKZ. Remco, PA3FIM. René, PE1GDP. John, PA0ETE. Hans, PD0AC. Remco, PE1PIP. Dennis, PE1NOB. Ab, PA5AB. Thijs, PA5Thijs. Peer, PA2PB2. Mariette, PA1ENG. En ik ben Emmy, PA1EM. Feedback op deze uitzending kun je mailen naar de redactie via het e-mailadres redactie@pi4aa.nl. Ook als je een idee hebt voor een item of een bijdrage voor de PI4AA-column, horen wij dat graag via de e-mail. Onze volgende uitzending zal uitgezonden worden op 1 mei 2015 om 9 uur 's avonds. Hou voor de frequenties onze website in de gaten. Ook wordt deze uitzending komende zondag op een aantal repeaters herhaald, zoals bijvoorbeeld om 9 uur 's avonds via de repeater PI3RTD in de ronde van de afdeling Rotterdam. Wij gaan nu over op de inmeldronde via PI2NOS. Zoals de vaste luisteraars inmiddels wel doorhebben, duurt het overschakelen van de repeater na de uitzending een half minuutje. Dus even geduld daarvoor.